God de Vader, we komen tot u. We hebben net mogen eindigen dat we mogen delen in uw heerlijkheid. Nu al. Wat een voorrecht is dat. We willen nu de Bijbel openen en u heeft Richard daarvoor gebruikt in de voorbereiding. Wilt u hem kracht en wijsheid geven, Heer. En dat we ook een stukje van uw heerlijkheid nu mogen zien. Amen.
Goedemorgen allemaal. Ik zal weer even de laptop pakken. En dan kunnen jullie je mobiele telefoon pakken als je mee wilt doen. Wel scherp zichtbaar. Het is niet heel scherp het beeld, maar ik weet niet of dat veranderd kan worden. Maar je daar aan draaien, denk ik. Maar oké, de QR-code, werkt dat? En anders zal ik het voorlezen wat de code is. Menti.com, dat is de website. En de code is dan 45151902. Menti.com, 45151902. 1902. Het thema van vanmorgen, dat is verleidingen. En ik doe dat aan de hand van het verhaal over de verzoeking in de woestijn. Daar zullen we straks ook een stukje van lezen. En ondertussen de code dus 45151902. En anders gaan we alvast naar de volgende pagina. Als het thema verleiding is, dan kun je je afvragen, heb je wel eens te maken met verleidingen? Dingen die je heel graag wil hebben, maar waarvan je eigenlijk wel weet, ja, is het toch eigenlijk niet goed voor me? Maar waar je niet vanaf kan blijven, waar je wel aan moet blijven denken. Ik heb laatst ook een nieuw woord geleerd, dat is dan fubbing. Fubbing is dat je tijdens een gesprek met iemand gewoon op een gegeven moment plotseling zo je telefoon pakt en die ander laat zitten en je telefoonnetjes gaat doen. Dat gebeurt. Doet zelf ook wel eens, moet ik zeggen. Maar het is een verleiding. En om die verleiding tegemoet te komen, mag je natuurlijk nu ook gewoon lekker gebruik maken van je mobiele telefoon. Dus tijdens de preek. Nou, we zien dat de meeste mensen toch wel aangeven wel vaak of zeer vaak zelfs met verleidingen te maken hebben. Ik heb ooit een wijs man horen zeggen, ik kan overal weerstand aanbieden, behalve aan verleidingen. Goed. Als we dan het verhaal lezen over de verzoeking in de woestijn, waarin Jezus eigenlijk drie verzoekingen krijgt, maar je kunt ook zeggen drie verleidingen, worden hem voorgeschoteld. Dan beginnen we bij het eerste deel, de eerste verzoeking, de eerste verleiding. Lucas 4, vervuld van de Heilige Geest, trok Jezus weg van de Jordaan. Hij wordt door de Geest naar de woestijn geleid, waar hij 40 dagen bleef en door de duivel op de proef gesteld werd. Al die tijd at hij niets en toen de 40 dagen verstreken waren, had hij grote honger. De duivel zei tegen hem, als u de zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen. Maar Jezus antwoordde, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen. Nou ja, we kennen dit verhaal natuurlijk uit de treuren. Het is zo vaak besproken vanaf de zondagsschool natuurlijk al. En toch, elke keer als ik dit lees, dan bekuipt me die vraag van, waarom is dat nou zo erg dat Jezus die stenen in broden zou veranderen? Waarom is dat nou zo erg? Nou, oké, laten we daar met z'n allen proberen een antwoord op te bedenken. Waarom is dat dan zo'n verleiding? Waarom zou dat niet goed zijn als Jezus dat zou doen? Ik bedoel, hij heeft toch lange tijd niet gegeten en er is toch niks mis mee als hij dan voor wat eten zou zorgen. Maar wat zou dan de reden zijn dat dat toch een verzoeking is, een verleiding, en dat Jezus daar terecht niet op ingaat, op het voorstel van de duivel? Het vaste had een doel, omdat het de suggestie van de duivel is, dus dan kan het nooit goed zijn. De vader die voedt hem, ja inderdaad, dat is natuurlijk ook inderdaad het antwoord van de Heer Jezus, wat hij aangeeft, van je leeft niet van brood alleen, maar van het woord ook van God, van de Vader. Het zou egoïstisch zijn. Ja, denk ik dat het allemaal klopt, in de richting zit. Dan krijg je hardbrood, ja, ook nog. Ja, misschien wel ongezuurd. Maar ja, eigenlijk kun je zeggen, van de duivel suggereert eigenlijk een beetje van, ja, jij hebt wel een vader in de hemel. En die zegt dan wel dat die voor jou zorgt. Maar dat doet hij niet. Dat doet hij niet. Je moet het zelf doen. Je moet zelf voor je eten zorgen. Want God de Vader doet dat niet voor jou. Dus de Satan die probeert een beetje aan de liefde van God te tornen. De liefde van God trekt hij in twijfel. De verzorgende liefde van de Vader. En daarom is het inderdaad een verzoeking, een verleiding. En Jezus gaat daar niet op in, want hij wil niet de liefde van zijn Vader in twijfel trekken. Nou, dan gaan we naar het tweede verhaal. De tweede verzoeking. Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in één ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. Dat op zich ook al een wonder natuurlijk, maar goed, kennelijk kon de Satan dat op dat moment voor elkaar krijgen. Maar de duivel zei tegen hem, ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil. Als u een aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde, er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer hem alleen. Ja, dan kunnen we ook hier weer een vraag stellen. Namelijk, kon de duivel nou werkelijk alle koninkrijken van de aarde aan Jezus geven? Hij zei dat wel, van hier, als je voor mij neerknielt, dan mag je het allemaal hebben. Maar was dat wel een aanbod wat hij ook echt kon doen? Wat denken we? Vinden we ja of vinden we nee? Ik zie het een klein beetje gelijk opgaat, maar de meerderheid toch voor nee. Ja, ik zelf neig naar het antwoord ja. Dat komt omdat in het Johannesevangelie wordt de duivel, de Satan, de overste van deze wereld genoemd. De baas van deze wereld. Sinds de zondeval heeft de wereld, en de wereld is eigenlijk niet die goede door God geschapen aarde, maar de wereld is dat wat tegen God in opstand komt, wat God niet wil erkennen, wat Jezus niet als koning wil, wat zijn eigen zin wil doen. Dus de wereld, de mensen zijn hun eigen weg gegaan, hun eigen kant op gegaan. Geen rekening houden met God. God niet als koning erkennen. Maar ze beseffen niet dat ze dan eigenlijk gekozen hebben voor de duivel als koning. En dat is ook wat Jezus zegt. Dat de Satan, de duivel, de overste is van deze wereld. De baas van deze wereld. Dus iedereen die niet bij God hoort, die heeft eigenlijk de Satan als koning. Dus ja, de Satan had de macht over al die mensen. Over de hele wereld die niet bij God hoorden. En kon dus zeggen van Jezus, het is van jou. Denk dat hij dat kon geven. Maar wat hier eigenlijk gebeurt is een afsnijdroute. Kijk, eens zal Jezus koning zijn. In het vrederijk zal hij heersen over de aarde, in alle gerechtigheid. Alleen de weg daarheen is niet een weg van glorie en roem, maar is een weg van vernedering, lijden en dood. En dat is wat Jezus wist. Dat hij alleen via de vernedering en het dal van het lijden uiteindelijk bij die glorie van het koninkrijk zou kunnen komen. De Satan bood hem eigenlijk een afsnijdroute aan van sla dat toch over. Sla dat lijden toch over en word in één keer koning. Dat is de verzoeking die hij aanbiedt. Maar dat wil Jezus niet. Jezus wil niet die afsnijdroute nemen. De weg van God begint eigenlijk met lijden en eindigt in heerlijkheid. En de weg van Satan begint met glorie, maar eindigt met lijden. Want uiteindelijk komt Satan zijn beloftes niet na en wil hij alleen maar jouw ondergang hebben. Nou, wat gebeurt er bij deze tweede verzoeking? Deze tweede verzoeking wil de duivel eigenlijk de hoop op God in twijfel trekken. Jezus, die ziet, ik moet door het lijden heen, moet ik de heerlijkheid verkrijgen, het koninkrijk. En dat is de hoop die hij voor ogen houdt, dat ziet hij voor zich. En de duivel probeert eigenlijk te zeggen van, klopt dat wel, is die hoop er wel, pak het nu maar. Pak het nu maar. Maar Jezus wil dat niet, hij wil niet de makkelijke weg en hij wil uiteindelijk ook alleen maar de Vader aanbidden. Het derde deel, de derde verzoeking. Even kijken hoor, wat gebeurt er als ik hierop klik. Eagles of Zwolle. Ja. Oké, okay. Interessant. Het derde verhaal, de duivel bracht Jezus naar Jeruzalem, zette hem op het hoogste punt van de tempel en zei tegen hem, als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden, want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken. En ook op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Want Jezus antwoordde, er is gezegd, stel de Heer uw God niet op de proef. Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan. De derde verzoeking, dan brengt Satan een citaat uit Psalm 91 naar voren. En daar staat, ja, hier staat het, maar het is bijna letterlijk hetzelfde wat in de psalm staat. Er staat, zijn engelen geeft de opdracht over je te waken, waar je ook gaat, op hun handen zullen ze je dragen, je zult je voet niet stoten aan een steen. En de Satan die vertelt dat tegen Jezus. En wat probeert hij eigenlijk? Hij probeert te zeggen van, klopt dat ook? God belooft dat aan jou, dat jij je voet niet zult stoten aan een steen. Maar is dat ook werkelijk zo? Zou je het niet kunnen uitproberen? Of God echt voor je gaat zorgen? De Satan probeert eigenlijk het geloof in God ter discussie te stellen. Geloof je dat echt, dat God voor jou zorgt? Ook als je dan van die tempel springt, dan moet hij je wel redden. Zou je dat wel doen? Dat is natuurlijk ook een extra uitdaging, want dan zou Jezus ook in alle eerlijkheid zich kunnen presenteren. En dan zullen de mensen in hem geloven, dat is natuurlijk allemaal heel mooi. Maar de grond van de uitdaging zit hem hierin, dat de Satan probeert te morrelen aan het geloof in God. Dus wat hebben we dan gehad? We hebben gehad de eerste verzoeking, dat de Satan de liefde van God in twijfel trekt. De tweede verzoeking, de hoop op God. En de derde, het geloof in God. De drie basis kenmerken van het christelijk geloof, de geloof, hoop en liefde. Maar Jezus houdt stand. En er staat er dat de duivel voor een tijd bij hem vandaan gaat. Nou, en dan kun je afvragen, hoe komt het dat Jezus stand houdt? Nou, dat is dan een mooie vraag voor ons allemaal. Waarom hield Jezus nou stand? Waarom viel hij niet voor deze drie verleidingen, deze drie verzoekingen? Kennis, kracht, liefde. Ja, hij hield vast aan de liefde van God inderdaad. Hij kende het woord van God inderdaad. Dat hij wist hoe hij dat moest toepassen in zijn leven. Hij wilde gehoorzaam zijn. En ik zie hier ook een interessante. En dat staat wapenrusting. En dat is eigenlijk ook wel waar ik aan denk. Ik denk dat Jezus de geestelijke wapenrusting aan had getrokken. Omdat hij het gebed had. Hij had de helm van de hoop. Hij had het schild van het geloof. en het zwaard van het woord. Al die dingen had hij en gebruikte hij. En dat is de reden dat hij kon standhouden. Als wij willen standhouden met verzoekingen, met verleidingen die op ons pad komen, dan is de enige manier waarop we dat kunnen doen, is ook die geestelijke wapenrusting aantrekken, zoals Jezus dat deed. Nou, dan kun je natuurlijk zeggen van, ja, maar voor Jezus was dat makkelijk. Hij was God. Hij kon niet zondigen. Dus voor ons is dat veel moeilijker. Wij zijn mensen. Wij kunnen wel vallen en fouten maken en zondigen. Maar Jezus kon dat helemaal niet. Dus voor hem was het een eitje om niet te vallen. Ja, dat is aan de ene kant zo dat Jezus God was. Maar aan de andere kant was hij ook helemaal mens. Hij had honger. Dat staat ook in dit verhaal beschreven. Hij was soms moe. Hij had pijn. Al die zaken. Ook voor hem was het als mens niet eenvoudig om voortdurend maar stand te houden. Met alle verleidingen om dan maar geen pijn te hebben, om maar geen honger te hebben. En je kunt het ook omdraaien. Je kunt ook zeggen van, ja, maar voor ons is het eigenlijk super makkelijk om stand te houden. Wij hebben de Heilige Geest in ons. God zelf woont in ons. Hoe makkelijk is het dan om stand te houden met al die verleidingen en verzoekingen? Dat moet voor ons toch wel een eitje zijn. Zo kun je er ook tegenaan kijken. Die wapenrusting. Als je die wapenrusting aantrekt, dan kun je stand houden. Er staat in Efeze 6 beschreven, de geestelijke wapenrusting. Maar er staat ook beschreven waarom we die wapenrusting aan moeten trekken. Er staat om stand te houden tegen... Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de wat van de duivel. Wat staat er in Efeze 6? Waar moeten we stand tegen houden? Is dat tegen de macht van de duivel, de kracht, de listen of de verleidingen van de Satan? Nou, ik zie de meeste mensen naar listen en verleidingen gaan. En toch denken we vaak dat we stand moeten houden tegen de macht van Satan. Want Satan is een of ander wezen, kwaadaardig wezen, wat zoveel machtiger is dan wij. Dus daarom hebben we die geestelijke wapenrusting nodig om daar tegen bestand te zijn. Maar dat is inderdaad niet wat in Efeze 6 staat. Want in Efeze 6 staat dat we de wapenrusting moeten aantrekken om stand te houden tegen de listen van de Satan, dus de MBV, of de verleidingen van de Satan, de MBG. Je kunt het allebei vertalen. Niet de macht of de kracht van de Satan. Dat komt, heel eenvoudig, omdat de Satan geen macht over jou heeft. Als jij bij God hoort, dan is de duivel niet jouw overste, maar dan is God jouw koning. En de Satan is zijn macht verloren over jou. Het enige wat hij nog kan doen, is zijn listen gebruiken. En dat hebben Adam en Eva al gemerkt. Toen ze daar in de hof van Eden liepen, en daar die slang was, maar die slang had ook geen enkele macht over Adam en Eva. Maar die slang wordt ook niet het machtigste dier van het veld genoemd. Nee, die slang wordt het listigste dier van het veld genoemd. Want dat is wat de Satan kan doen. Die kan proberen jouw zwakke plek te zoeken en daar lekker gaan prikken. En proberen jou te laten vallen. Maar uiteindelijk kies je er wel zelf voor. Of je wel of niet stand houdt, dat is jouw keuze. Jij kunt ervoor kiezen om de geestelijke wapenrusting aan te trekken en stand te houden. Of om dat niet te doen. De Satan kan jou niet dwingen. Hij kan wel alles in het werk stellen om jou te laten vallen. Maar soms is die Satan ook wel makkelijk. Want als je dan valt, is het wel leuk om iemand te hebben om de schuld te geven. Zeg van ja, maar dat was de Satan. Ik kon dat niet helpen. Zoals uiteindelijk ook Eva deed bij de zondeval. Kijk, het was de slang. De slang heeft het gedaan. Maar ook daar was dat niet een excuus wat stand hield. En natuurlijk, wij vallen wel eens. Wij zondigen wel eens. We maken wel eens fouten. Maar dan kunnen we altijd naar God gaan om vergeving te vragen. Maar ja, dan gebeurt het de volgende dag nog een keer. Dan maak je weer dezelfde fout. We hebben allemaal zo'n zwakke plek in ons leven. En ongetwijfeld dat we daar wel eens nog een keer de mist mee ingaan. Nou, dan gaan we nog een keer naar God toe, vragen we weer vergeving. Maar dan gebeurt het een week later weer. Wat doe je dan? Nou, misschien ga je dan met enige schroom naar God toe. Nog een keer vergeving vragen. En dan gebeurt het daarna weer. Wat doe je dan? Je krijgt steeds meer weerzin om naar God toe te gaan, om vergeving te vragen. Want je denkt van ja, verdien ik dat wel? Want ik ga toch elke keer weer diezelfde fout maken. Moet ik dan wel weer een beetje schijnheilig elke keer naar God toe gaan en vergeving vragen? Hoe vaak gaat God mij dat nog geven? In het Nieuw Testament staat zo'n verhaal over dat de discipelen bij Jezus komen en vragen: hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven als die tegen mij gezondigd heeft? Misschien wel 7 keer. Nou, we weten allemaal, nee, geen 7 keer, 70 keer 7 keer. En dat betekent altijd. Als er iemand van ons bij jou komt en die zegt van ja, wil je me weer vergeven, wil je opnieuw weer met me verder gaan, dan moet je hem weer vergeven. Elke keer weer opnieuw, onbeperkt. Nou, als Jezus dat vraagt van ons, zou God zich dan niet aan zijn eigen regel houden? Dus ook als jij voor de 70ste keer bij God komt met dezelfde fout, zou hij je dan niet gewoon vergeven? Nou, nu we zover zijn gekomen, is het ook goed om toch nog eens een andere vraag te stellen. Namelijk, waarom deze 3 verleidingen? Waarom niet andere verzoekingen? Waarom niet meer? Waarom geeft de duivel het na 3 op? Waarom probeert hij nog een 4de poging? Waarom probeert hij niet nog een 4de poging? Van, laten we nog eens kijken of Jezus op een andere manier gaat vallen. Nee, na 3 stopt hij. Nou, waarom is dat? Nou, dat heeft te maken met wat er in 1 Johannes 2 staat. In 1 Johannes 2 staat: heb de wereld, dus die zondige wereld, die wereld die van God afwijkt, niet lief. En wat in de wereld is, ook niet. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want alles wat in de wereld is, de zondige begeerte, hebzucht en hoogmoed, dat alles komt niet uit de Vader voort, maar uit de wereld. De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet, blijft in eeuwigheid. Hier wordt eigenlijk gezegd dat er 3 soorten verleidingen zijn die de wereld kan aanbieden. 3 dingen die de wereld voor jou heeft. Je kan zeggen van kijk, dit, pak dit. En dat zijn de zondige begeerte, de hebzucht en de hoogmoed. En die zondige begeerte, ook wel de begeerte van het vlees genoemd in de oude vertalingen, dat heeft te maken met alles wat wij prettig vinden, wat we graag willen hebben, omdat we er ons zo lekker bij voelen. Ook al is het misschien niet goed, ook al is het fout, ook al is het schadelijk, schadelijk voor jou of voor anderen. Maar dat is die begeerte. Dat we buiten ons boekje gaan met dingen die eigenlijk niet bij ons horen, maar ja, het voelt zo fijn. En de hebzucht, dat is wat anderen hebben. Maar wat jij dan ook graag wel wil hebben. Er is een onderzoek geweest over tevredenheid en geluk bij mensen. En het blijkt dat mensen gemiddeld genomen best gelukkig zijn, mits ze in een straat wonen die allemaal, waar mensen allemaal ongeveer wonen met dezelfde status. He, dus allemaal ongeveer hetzelfde type huis, hetzelfde auto voor de deur. En ook al heb je niet de allermooiste auto, maar als je de auto van je buurman gelijkwaardig of misschien net iets slechter is, dan ben jij gelukkig. Nou blijkt dan, als je buurman een mooie nieuwe auto koopt, misschien is dit typisch iets voor mannen trouwens hoor, maar en die auto is net een slag mooier dan wat jij hebt, dan daalt jouw geluksgevoel. Ook al heb jij nog steeds dezelfde auto als gisteren. Dat is die hebzucht. Dat we dingen willen die anderen hebben, die ons eigenlijk niet toekomen. En dan die hoogmoed. Er wordt in de oude vertaling gezegd, het hoogvaardig leven, dat je eigenlijk boven je macht wil leven. Dat je ja, macht nastreeft. Dat je wil heersen. Dat je belangrijk gevonden wil worden. Dat je trots bent. Die 3 dingen, dat is eigenlijk het hele spectrum aan verleidingen wat de wereld kan aanbieden. Aan verzoekingen die op je pad kunnen komen. En dan, soms hoor je ook wel eens over het trio geld, seks en macht. In wezen is dat hetzelfde. Dezelfde drie dingen, in een andere woorden weergegeven. Maar dat zijn de drie dingen die de wereld kan aanbieden en die verleidingen kunnen geven. Nou, en als we dan zo die drie dingen hebben, die zondige begeert, die hebzucht en die hoogmoed. Dan kunnen we ook weer opnieuw gaan kijken naar het verhaal van Adam en Eva. En dan is de vraag, wanneer gingen Adam en Eva nu eigenlijk de mist in? Want die werden ook verleid door de slang. En die namen van die vrucht. Wanneer deden ze dat nu? Dat is natuurlijk een beetje een sturende vraag inderdaad. Want veel mensen gaan ook naar veel eerder al in hun gedachten. Ja, ze zondigden uiteraard natuurlijk toen ze de vrucht plukte en ervan aten. Maar eigenlijk ging het al veel eerder mis. Het ging al veel eerder mis, namelijk in hun gedachten. Want we lezen in Genesis 3 dat de slang zegt, jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. En dat jullie dan als God zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. En de vrouw keek naar de boom en zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Heerlijk om te eten, de begeerte van het vlees. Ze waren een lust voor het oog, de begeerte van de ogen. En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken, de hoogmoed. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man en die bij haar was en ook hij at ervan. Hier zien we dat voordat ze daadwerkelijk plukken, dat ze eigenlijk vallen voor alle drie de verleidingen. Alle drie de type verleidingen, daar vallen ze voor. En het plukken van die vrucht en het eten ervan is alleen nog maar het uiterlijke kenmerk daarvan. Want in je gedachten, daar gebeurt het eerder al. Dat merk je misschien zelf ook wel als je een verleiding op je pad komt. Dat je er eerst mee in je gedachten mee in de gang gaat en dan pas de uitvoering. Dat je het doet, dat komt als uitvloeisel daarvan. En zo zegt Jezus het ook in de bergreden. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, pleeg geen overspel. Dit zeg ik daarover. Iedereen die naar een vrouw kijkt, naar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Dat komt omdat je het al in je gedachten bedenkt en de uitvoering van dit, van een verleiding in het algemeen, wat dan ook, dat komt dan daarna. Maar dan is het in wezen in je gedachten al een afgerond proces. En als we dan kijken naar de Heer Jezus en de drie type verleidingen die op zijn pad kwamen. Als u de Zoon van God bent, beveel dan die steen in een brood te veranderen, de begeerte van het vlees. Maar Jezus houdt stand. De duivel liet hem in een ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. Ik geef u macht over dit alles. Alle koninkrijken kreeg hij te zien. Dat kun je hebben, dat kun je krijgen. De begeerte van de ogen. Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden, want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken en op hun handen zullen zij u dragen. Kijk eens wat een grootsheid je dan tentoon zult spreiden. De hoogmoed. En ook hier houdt Jezus stand. Dat is de reden dat de Satan daarna weggaat voor een tijd. Want hij heeft alles geprobeerd. Alle drie soorten verzoekingen en verleidingen heeft hij bij Jezus gepresenteerd. En bij alle drie heeft Jezus stand gehouden. Een vierde zou niks toevoegen, zou een herhaling van zetten zijn. Nou, en dan zijn we bijna aan het einde gekomen. Is er nog één vraag over? Waarom werd Jezus nu eigenlijk verzocht? Waarom staat dat verhaal daar in Lucas 4? En waarom gebeurde dat? Had dat niet overgeslagen kunnen worden? geloof ook dat je meerdere antwoorden mag invullen als je wilt. Om aan te tonen waardig te zijn voor Gods taak. Als voorbeeld voor ons, om met ons mee te kunnen voelen of zodat hij iets zou leren. Ik denk dat het alle vier is. Alle vier. Inderdaad, het verhaal, de verzoeking gebeurt aan het begin van, van Jezus' dienst op aarde. En daarmee laat hij zien dat hij inderdaad de zondeloze mens is. De enige die in staat is om Gods wil te volbrengen. En die de weg naar het kruis mag doen om plaatsvervangend te sterven. Als voorbeeld voor ons, ja. Want hij laat zien hoe het is om stand te houden door de geestelijke wapenrusting aan te trekken. En wij kunnen dat ook doen. Het is niet zo dat wij bij voorbaat kansloos zijn. Het kan. Het kan. Maar ook om ons met ons mee te kunnen voelen. Want er staat in Hebreeën 5, hoewel... Want deze hoge priester kan met onze zwakheden meevoelen, omdat hij net als wij in elk opzicht op de proef is gesteld, maar zonder te zondigen. Ook hij heeft alles ondergaan wat wij kunnen ondergaan, maar zonder te zondigen. En daarom kan hij met ons meevoelen, met ons meeleven. Dan kunnen wij naar hem toe gaan om hulp te vragen als we het nodig hebben. En tenslotte ook om iets te leren. Dan denk je misschien, Jezus? Moest Jezus iets leren? Hij is toch God? Hij weet toch alles al? Hij kan toch alles al? Wat moet hij nog leren? Nou, als we dan kijken naar Hebreeën 5, dan staat daar, hoewel hij de Zoon van God was, heeft hij moeten lijden en zo heeft hij de gehoorzaamheid geleerd. Ook Jezus moest de gehoorzaamheid leren. Door stand te houden tijdens deze verzoekingen heeft hij geleerd wat het is om God gehoorzaam te zijn. En door stand te houden leerde hij wat het is om op een beslissende moment ook stand te houden. Want er staat dat de duivel voor een tijd van hem wegging, maar de duivel is teruggekomen. Hij heeft opnieuw geprobeerd later om Jezus van het pad af te brengen. En daar heeft hij mensen voor gebruikt. Op een gegeven moment is Jezus in doodsnood, in angst, in Gethsemane. En dan smeekt hij om die beker aan hem voorbij te laten gaan. Maar dan weet hij wat het is om God gehoorzaam te zijn, want dat heeft hij geleerd. En dan kan hij zeggen, Vader, als het niet mogelijk is om deze beker aan mij voorbij gaat, zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wil. En even daarna, dan trekt Petrus een zwaard om te vechten. En dan is daar die verleiding om toch maar weerstand te bieden tegen de gang naar het kruis. Maar dan zegt Jezus, je weet toch dat ik mijn vader maar om hulp hoef te roepen. En hij stelt mij onmiddellijk meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking. Maar hij deed dat niet, omdat hij gehoorzaamheid had geleerd. En daardoor kon hij op dat moment stand houden. En tenslotte, toen hij aan het kruis hing en de mensen voorbij liepen en tegen hem spotten en zeiden, als jij dan werkelijk Gods zoon bent en de tempel afgebroken hebt en in 3 dagen weer zal opbouwen, laat dat dan maar zien, red jezelf door van het kruis af te komen. En dat deed Jezus niet, omdat hij de gehoorzaamheid had geleerd. En doordat hij op die cruciale momenten stand hield, heeft hij het kruiswerk volbracht en ons de redding gegeven. En daarom gaat ook Hebreeën 5 verder met, toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding. Omdat Jezus de gehoorzaamheid had geleerd, kon hij stand houden. Heeft hij het verlossingswerk aan het kruis volbracht. en is hij voor ons een bron van eeuwige redding geworden. En dat is wat Jezus heeft geleerd, de gehoorzaamheid, en wat hij ons gebracht heeft, de redding. En wat wij ook mogen toepassen in ons leven, als we ook die geestelijke wapenrusting aantrekken om stand te houden tegen de verleidingen, de listen van de duivel. Dat God ons daarin mag zegenen en dat we altijd naar Jezus gaan om ons hierbij te helpen en bijstaan. Amen.